Ik lees je nou de tekst voor. Hij is kort, maar krachtig. Jacobus 4, vers 10. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Terwijl de dienst overdraagt aan zonder de broeder van de Hoek, zingen we 370. Heer door goedheid aangedreven. Vers 1 voor de begroeting, vers 2 na. Jou aan de Heer 370. En we wensen u een gezegende dienst. En indien mogelijk zingen we dit staande.
Laten we stil worden voor de Heere God. Ons hart en onze gedachten afstemmen op Hem. Ons samen zijn deze avond. Is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. Hij laat niet los de werken van zijn handen. En hij groet ons door de oude woorden. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Door Jezus Christus de opgestane Heer. In de kracht en de volle werking van Gods Heilige Geest. Amen.
Oh,
Goedemiddag allemaal. Ik wil bijna zeggen goedenavond, maar het is nu middag nog, 5 uur. Fijn om u hier te treffen, fijn ook de mensen die thuis meeluisteren later ook in deze dienst. Een dienst die we tot eer van God willen laten zijn. En het is zo mooi in de Bijbel dat als er staat dat wij, als wij ons vernederen voor hem, we hoorden het net al in die prachtige tekst, dan zal hij ons verhogen. En dat werkt met heel veel dingen zo. Als wij klein worden voor hem in ons leven, dan zal hij zijn grootheid tonen. Het zijn een paar zinnen, maar die grote uitwerking kunnen hebben ook op ons leven. En we gaan vandaag ook weer verder nadenken. Ik heb u vorige keer verteld dat we de keren dat ik er voorlopig hier ben ook met telkens door zullen gaan met een brief uit de Openbaring. En we gaan vandaag weer strakjes lezen ook de tweede brief aan de gemeente van Sardes. En die gaan we straks met elkaar lezen en ook behandelen. Het zijn maar een paar versen, maar een enorme diepte en rijkdom vanuit Gods woord. Aan de brieven die aan de gemeenten geschreven zijn, dus ook aan ons. En ook ter lering en ook zodat we ervan uit kunnen leven, ook vandaag weer. Laten we samen gaan bidden en we zullen ook voorbeden doen, ook van Johan de Bruin. En ook voor anderen die om ons heen staan en te maken hebben ook met ziekte, moeite, maar we willen ook de Heer danken. Mag ik u volgen? Barmhartige Vader in de hemel, u zij de lof, de eer, de dankzegging en de aanbidding. Want u bent het lam op de troon, wat heeft overwonnen, wat de volkeren uit alle talen, natiën en stammen heeft gekocht voor God met uw bloed. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw verzoenend lijden en sterven, waardoor wij vrijheid hebben ontvangen om te mogen naderen tot de troon der genade. Vader, nooit zullen we stoppen u daarvoor te loven en te danken, want het is het fundament van ons leven, de grond waarop we bestaan. Dank u wel, hemelse Vader, voor uw niet loslatende trouw aan liefde en liefde, die we als uw kinderen mogen proeven, die we als uw gemeente mogen verspreiden. Verspreiden aan een wereld die denkt het zelf wel te kunnen. Die denkt wij redden het wel. Maar Vader, in ons eigen leven hebben we ontdekt dat er niets uit ons is wat voldoet en wat volstaat aan die enorme schuld die we met ons meedragen. Dat er niets is wat wij kunnen aandragen wat genoeg is. Dat niemand waardig is om de geschiedenis in handen te nemen dan het lam zelf. Wat waardig werd bevonden om de boekrol te nemen uit de rechterhand van de Vader. Vader, hier het is een voorrecht te mogen weten dat onze geschiedenis niet in handen ligt van wereldleiders. Niet bij een VN, niet bij een Poetin, bij niemand. Onze geschiedenis ligt in handen van de Heer Jezus. Wat een troost. Wat een geweldige zekerheid. Dat deze wereld overgeleefd is aan hem die hem ook gemaakt heeft. En daarom mogen we rijkhalsend uitzien naar uw komst. Naar die nieuwe schepping die u zult maken. Gelijk het beeld waarvan u ooit zei het was goed. En dan krijgen wij de belofte weer mee. Het komt weer goed. Het wordt weer goed. Heren, wat een heerlijk vooruitzicht om naar uit te kijken. Wat een heerlijke bemoediging om uit te blijven roepen. Maranatha, kom Heer Jezus, kom. En Vader, tegelijkertijd lopen nog zoveel mensen rond die niet weten wie u bent. Die uw liefde nooit geproefd hebben. Heren, dat maakt het moeilijk. Want we verlangen naar uw komst en tegelijkertijd, hier zijn nog velen die de Heer Jezus moeten leren kennen. Maar u heeft het getal in uw hoofd, het getal der volheid. Vader, het moet ons aansporen om steeds meer en meer te blijven vertellen over de liefde van de Heer Jezus. Gelijk u ons ook geroepen heeft. Gelijk u ons ook gemeente heeft laten zijn om de wonderbare daden des Heren iedere keer weer te verkondigen. Heer, dichtbij in onze eigen levens. Bij onszelf, ons eigen hart, maar ook de harten van onze kinderen en onze kleinkinderen. Van de mensen om wie we geven. Vader, en ook in onze eigen kringen, doet het soms zo'n pijn als onze eigen kinderen of kleinkinderen de Heer Jezus niet willen kennen. Vader, ook in ons midden is daar verdriet over. Verdriet, Heer, om het allermooiste, het kostbaarste wat we bezitten, we niet kunnen doorgeven. En toch, Heere, we mogen het in uw handen leggen. We mogen het leggen in de handen van de Heer die je harten kan aanraken en bewegen en veranderen. Heere, want het is uw werk, niet het onze. Heere, wij mogen getuigen, maar u overtuigt met uw Heilige Geest. Vader, we mogen bij u komen met de zorgen van ons hart. Heer, we maken ons zorgen niet alleen soms om onze kinderen en kleinkinderen, maar ook over de zieken. Mensen die zoveel leed hebben te dragen, Heere, wat soms bijna onmenselijk kan zijn. Mensen die al jarenlang chronisch lijden. Naar lichaam, maar ook naar geest. We bidden ook voor die mensen, Heere, die in stilte lijden, omdat het niet zo zichtbaar is. Omdat er een psychische druk is in het hoofd. Veroorzaakt door stress, een burn-out. Heer, problemen op het werk of problemen in het gezin en het huwelijk. Dingen waar we niet zo graag over praten, maar u weet ze, u kent ze. Vader, we brengen de mensen in gedachten, Heer, bij uw troon, die ons na op het hart liggen. We brengen hen bij uw troon, Heer, die wachten op een operatie, nog mogen ondergaan, of deze ook gehad hebben. Bidden, Heer, voor Johan de Bruin. Die komende week een operatie heeft, wilt u hem zegenen en behoeden. Heren, zegen de handen van de doktoren en tegelijkertijd zeggen we u dank voor een land waarin we mogen leven. Dat er zorg is en de mogelijkheid is, heren, om u ook te danken voor de medische zorg. Heren, zegen onze overheden. De mensen die leiding geven aan scholen, ziekenhuizen, maar ook besturen. Zegen onze regering en alles wat ze doen. Heren, ons koningshuis. Vader, mogen ze met wijsheid, Heere, bekrachtigd worden. En dat ook zij vanuit uw woord mogen leiding geven. Bidden, Heer, voor de situatie in de Oekraïne. Heer, die uiterst zorgelijk is. Die bovenop de pandemie, Heer, nog een nieuwe wereldcrisis erbovenop kan duwen. Heere, en tegelijkertijd weten we, Heer, de dingen, de onrusten zullen gebeuren. We hoeven niet verschrikt te raken. Heer, maar het benadrukt de tekenen van uw komst. Volk tegen volk, klimaat, besmettelijke ziekte. We zien ze aan de lopende band plaatsvinden, Heere. En dan kunnen we slechts zeggen, Heere, kom spoedig. Heere, het zijn de tekenen van uw komst, de weeën. Maar Heere, houd uw gemeente zuiver, staande en volhardend. Volhardend in de evangelieprediking. Volhardend in de trouw. In de opdracht die u ons gegeven heeft. Vader, zo leggen we deze dienst in uw handen. En dan bidden we ook, Heer, dat het woord dat we mogen delen, Heer, dat het ons hart mag raken, de gemeente mag opbouwen, maar bovenal tot eer van uw naam mag zijn. Heer, dat uw naam ermee geëerd wordt. Dat onze gebeden, maar ook ons luisteren, een reukwerk zal zijn voor uw aangezicht. Leid zo ons hier, en ook de mensen thuis, in de naam van de Heer Jezus. Spreek, Heer, want uw gemeente hoort. Amen. Voordat we zometeen ook de schriftlezing willen lezen, zingen we nog een prachtig lied uit Johan de Heer, nummer 133, vers 1, 3 en 4. Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil, hem in alles vertrouwt en gelooft. Zie slechts op hem, volg gehoorzaam zijn stem, blijf maar rustig vertrouwen. Ziende op hem. 133, vers 1, 3 en 4. gaan Gods woord openen. Zoals ik al eerder aankondigde, lezen we vandaag uit Openbaring hoofdstuk 2. En dan vanaf vers 8 tot en met 11. En ik zei per ongeluk dat het Sardes was, maar het moest Smyrna zijn. Sardes is later. De gemeente was Smyrna. Openbaring 2 vers 8 tot en met 11. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult de verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood, en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oor heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Tot zover. Broeders en zusters, vorige keer hebben we de eerste brief behandeld, een aantal weken geleden. En toen hebben we de gemeente Efeze, de brief van de hoofdgemeente, zou ik kunnen zeggen. De gemeente Efeze waar Johannes de opziener was, volganger, oudste, bisschop zeggen sommigen. En om gemeente Efeze heen liggen als het ware in een kring de andere 6 gemeenten. Die hier keurig in een volgorde ook van kijken in West-Turkije om Efeze heen liggen. Smyrna, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. En die groep gemeenten ligt in West-Turkije. En voor de kust van dat gebied ligt dan dat eilandje Patmos. Waar Johannes gevangen zit. Tegenwoordig zouden we zeggen een politiek gevangene. Want het eiland was bedoeld voor mensen die als het ware in een soort reservaatje gezet worden, die je later mogelijk nog een keer kon gebruiken. Met name mensen die een bepaalde positie hadden. Een Johannes. Maar ook een aantal andere leiders die je nog eens een keertje als troef kon inzetten. De Romeinen waren ook makkelijk als het kon. Als je niet wilde, maakten ze je ook al een kopje kleiner. Maar je weet me nooit waar Johannes voor kon gebruiken. En Johannes zat daar. En als opziener van de gemeente kon hij niet meer doen wat hij moest doen. Hij kon niet meer rondtrekken langs de gemeenten. En in hoofdstuk 1 krijgt Johannes iets te zien. Het is een prachtig beeld waarin Johannes een visioen krijgt van de Heer Jezus zelf. En niet Johannes ging van gemeente tot gemeente, maar de Heer zei, ik heb de 7 sterren in mijn hand. Ik wandel tussen de kandelaren. En je ziet als het ware al die lichtjes in West-Turkije. Van al die gemeenten die een eigen kandelaar hadden. En Jezus zegt, ik wandel daar. Johannes, wees getroost. Jij zit gevangen omwille van mijn naam. Maar ik laat mijn gemeente niet los. De gemeente hangt niet aan de voorganger. Aan een oudste. Ik wandel tussen de gemeenten door. En juist vanuit dat prachtige perspectief zien we nu in hoofdstuk 2 en 3 dat de brieven geschreven worden aan de gemeenten. En er staat gemeenten, dus in alle gemeenten werden ze voorgelezen. En we zien eigenlijk de situatie op aarde waarin allerlei soorten gemeenten zijn. Gemeenten waar het minder gaat, de gemeente waar het heel goed gaat. En Smyrna is een gemeente waar eigenlijk niet zoveel negatiefs over gezegd wordt. En het aparte is, de naam Smyrna zegt heel veel mensen niet zo heel veel. Want Smyrna wordt gekoppeld met lijden. Kijk, als we een kerk hebben waar boven staat Philadelphia, vinden we dat heel mooi. Liefde, waar het voor gaat. Laodicea zit er niet heel graag boven onze deur. Maar Smyrna ook niet. Smyrna, de gemeente die het meest te maken heeft met lijden. En dat heeft een oorzaak. Want vorige keer heb ik gezegd, je zou als het ware de Efeze kunnen vergelijken met een wandeling door Amsterdam. Het Amsterdam van nu, met drugs, met een hoop porno-industrie, met een hoop buitenlandse mensen die rondlopen van alle hoeken en gaten die daar komen om te zien. Vandaag hebben we als het ware, als we dat willen vergelijken met Smyrna, dan gaan we niet naar Amsterdam, dan gaan we naar Den Haag. Ik weet niet of Hagenezen in ons midden zijn. Maar Den Haag is toch een beetje de koninklijke stad. De stad met het kroontje. Waar toch enige koninklijke allure is. Je zou kunnen zeggen, het Smyrna van toen was niet koningsgezind, maar keizersgezind. Keizersgezind in die zin, ze deden precies wat Rome wilde. Ze wilden heel graag Rome te vriend houden. En koste wat het kostte, was het Rome gezind. Er stonden paleizen. Er waren ruime huizen voor allerlei ambassadeurs vanuit Rome. En al Smyrna, dat was de plek, daar kon je zijn. Daar was het wel geregeld. Er waren standbeelden van de Romeinse keizers. En daar waar er misschien één per stad moesten staan, in Smyrna stonden er wel 4 of 5 op iedere hoek van de straat. De keizer van Rome, die moest aan alle kanten gehoorzaamd worden. De belasting werd opgehaald aan alle kanten. De vlaggen, standbeelden, het kan er allemaal bij. Een beetje het Den Haag van toen. O Smyrna, mooie stad achter de duinen. Want het lag aan de kust. De tegenwoordige stad is Izmir. De stad bestaat nog steeds. De stad Izmir in West-Turkije, tegenwoordig heel bekend van als een badplaats waar veel mensen naartoe gaan. En waar ze vooral aan de kust liggen te bakken. Heeft een vrij ruige geschiedenis. En die geschiedenis moeten we weten om ook iets te begrijpen van de tekst die hier genoemd wordt. Want alle brieven in Openbaring, alle 7, hebben iets te maken met de geschiedenis van de stad. En hier zien we een stad die een lange geschiedenis heeft. En de geschiedenis wordt gekenmerkt door iedere keer weer dat de stad vernietigd wordt en weer opgebouwd wordt. Al in 630 voor Christus is de stad met de grond gelijk gemaakt. Maar de trotse leden van Smyrna hebben de stad weer opgebouwd. In no time stond de stad weer rechtop. 100 jaar later, waren het de Perzen. Die kwamen in 545 voor Christus. Ook daarna verwoest en gelijk weer opgebouwd. De stad kende een grandeur. Dat grote gebouwen met uitstraling. Het moest ook iets laten zien. Wij zijn er. En wij hebben met trots deze stad gebouwd. Overal stonden Rome, Romeins gezinde standbeelden. Maar ook de goden van Zeus en Cybele. Cybele was de god van de handel. En ook de god van de grote gebouwen. De handel moest zichtbaar worden. Zoals wij dat ook vroeger deden in ons Nederlands volk als je in de 17e eeuw goed gehandeld werd, dan zorgde je dat je een goed grachtenpand, en ze staan er nog veel, kon laten zien hoe groot en machtig de opbrengst was van jouw handel in de 17e eeuw. Koste wat kost, wie daaronder moest lijden. En zo stond ook Smyrna erbij. De grote gebouwen lieten iets zien van de rijkdom en de grandeur van de stad. De bijnaam van Smyrna was de kroon van Azië. De trouwe, nou dat zegt heel veel, de trouwe aan Rome, trouw en volhardend in het aanbidden van de keizer, een echte bondgenoot van Rome. En daar lag nou precies het probleem voor de christelijke gemeente. De christelijke gemeente. Eerste instantie was het inderdaad de keizerverering van Rome, wat een gigantische vervolging opleverde voor de gemeente van Smyrna. De aanbidding van de keizer was een verbindende factor en werd opgeëist van alle leden. De keizer van Rome wilde niet dat andere godsdiensten een rol hadden. En ook de bestuurders van Smyrna konden het niet verdragen dat er mensen waren die niet bogen voor de keizer. Die niet de munt van de keizer wilden hebben, maar dat ze op afstand hielden. 1 keer per jaar is bekend uit andere geschriften, waren de onderdanen van Smyrna verplicht om wierook te offeren op een altaar voor de keizer. Een setting die 10 dagen duurde. Een 10-daags feest waar je van alles bij kunt voorstellen, waar de keizer vereerd werd, waar feesten waren met eten en een seksueel getinte cultus. Een 10-daagse verdrukking voor de inwoners, de christelijke inwoners van Smyrna. Christenen weigerden in die tijd hieraan deel te nemen. Ze werden daarom ook gezien als misdadigers. En als er dan rampen kwamen over de stad, waren de christenen de eerste die aangewezen werden. Het is jullie schuld, want jullie hebben het gedaan. De goden zijn ons niet goedgezind en de focus, wat ook het Joodse volk op vele plekken heeft mee moeten maken, werd gericht hier op de christenen. Misschien heb je wel eens gehoord van de naam Polycarpus. Een kerkvader uit de eerste eeuw kwam uit Smyrna. Hij werd bisschop daar in het jaar 100 ongeveer. En hij weigerde de Romeinse goden te erkennen. Hij wilde Christus niet afzweren. En hij heeft gezegd, 86 jaar heb ik de Heer Jezus gediend. Hoe zou ik mijn koning en mijn redder kunnen belasteren? Sprak hij op het schavot. Hij is levend verbrand in Smyrna. Want er waren niet genoeg beschikbare leeuwen meer. Zo is hij aan zijn eind gekomen. Volhardend. Volhardend in het geloof in de Heer Jezus. Hoe zou ik mijn heiland kunnen afvallen? Maar de gevolgen moet je eens kunnen bedenken wat het betekent om een christen te zijn in Smyrna. De consequenties waren enorm. Er was armoede. Enorme armoede. Want ja, welke werkgever wilde nou een christen in dienst nemen? Welke werkgever wil nou iemand die niet meedeed met de feestjes, want ook op de bedrijven stonden de goden die voor voorspoed moesten zorgen. En als jij geen werk had, had jouw gezin geen eten. Jouw kinderen ook niet. Laat staan dat ze überhaupt in aanmerking zouden kunnen komen om dan in het stadsbestuur te kunnen. Om een van de taak te hebben waar je nog iets in de melk te brokkelen had. Laat staan dat er andere ondernemers waren die aan jou wilden verkopen op de markt. En zo werden de christenen van Smyrna naar de achtergrond geduwd. Een enorme economische achterstelling. Maar de schrift zegt hier heel duidelijk. U bent trouw gebleven. U bent trouw gebleven aan het lijden. Trouw aan de Heer. Die dwars door het lijden heen gaat. Smyrna moet gekoppeld worden aan het lijden van de gemeente. Daar waar het in Efeze was dat ze op een voetstuk zichzelf zetten en zeiden dat er gezegd moest worden, kom van je hoogte af, wordt hier beschreven de diepte. De diepte van het lijden. En dat lijden in Smyrna is heel de geschiedenis door gebleven. Er is ook altijd een christelijke gemeente geweest. Tot het jaar 1922. Ik weet of mensen weten wat er toen gebeurd is in 1922. Het was het jaar dat Mustafa Kemal Atatürk, de zogenaamde bevrijder van het huidige Turkije, de grondlegger van de huidige staat, 300.000 christenen heeft vermoord in 1922 in het huidige Izmir. In een veldtocht, in een soort reiniging, zoals hij dat noemde. Weet u hoe lang dat duurde? 10 dagen. 300.000 christenen vermoord in Smyrna in 1922. Dat is bijna 2000 jaar later. Ook de christelijke Armeniërs hebben er zwaar onder geleden. Misschien wel vaker bekend, de genocide van 1915. Onder andere, waar ook de Oosterse kerk zwaar heeft geleden. Smyrna is de kerk van het lijden. Dit is het eerste probleem wat de gemeente kende. De Romeinen, de cultusverering. Maar als we naar de tekst kijken, dan wordt er in vers 9 gesproken over iets meer. Ik ken de lastering, zegt de Heer Jezus tegen hem. Ik ken het, ik weet het. Ik weet wat jullie meemaken van de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk het synagoge van de Satan. En hiermee moeten we heel goed uitkijken wat we zeggen. Dit is een van de teksten geweest die de kerk, zogenaamde christen, zij die zeggen dat ze christen zijn, in handen hebben gegeven om vervolgens de Joden uit te moorden. Het staat hier niet, zij dat alle Joden hier de christen hebben vervolgd. Er staat hier heel duidelijk van hen die zeggen dat ze Jood zijn, maar het niet zijn. En dan staat er een beschrijving erachteraan, namelijk ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. En dat is best lastig om dan erachter te komen, wat bedoelt de Heer daar nou mee? En voordat wij de tunnel induiken, de verkeerde tunnel, dat we daarom zeggen dat de synagoge een plek van de Satan is, dat staat er niet. Dat zullen we ook niet moeten zeggen, want Israël is het volk van de Heer. En als we Paulus moeten geloven en duidelijk moeten aannemen, hij heeft gelijk, dan is de conclusie Romeinen 11 dat Israël niet heeft afgedaan, maar een hoopvolle toekomst heeft, ook in de naam van de Heer Jezus. En er zijn christenen geweest die hierin hebben gezegd, ja, maar dit zie je wel, de Joden, het is afgedaan. Dit is een grond geweest voor wat we dan noemen de dubbele leer die je bijna krijgt, in dat de vervangingsleer heeft kunnen toenemen. Israël weg en de kerk komt op. Als dat waar zou zijn, broeders en zusters, dan is God te betichten van ontrouw. Eeuwigdurend is zijn verbond met de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob. Als dan ergens in de geschiedenis een streep getrokken zou worden, nou ja, nu heb ik er geen zin meer in, nu heb ik een nieuw volk, dan klopt de schrift niet meer. Dan is God te betichten van ontrouw. God heeft wel duidelijk gemaakt dat er één weg tot zaligheid is voor Griek en Jood. Hun Messias is onze Messias. Is Yeshua, Jezus Christus, Hij alleen. Dat is wat Paulus duidelijk maakt. Niemand kan voorstaan. En ook deze brief is niet een beschuldiging van de Joden. Wat is er wel aan de hand? Nou, dan moet je ook weer in dezelfde geschiedenis. De christenen was een groep gelovigen in Smyrna. Maar de Joden hadden van oudsher, hebben ook altijd daar ook gezeten met inderdaad de synagoge. Maar wat gebeurde er in de synagoge? Die hadden hetzelfde probleem. En het Jodendom werd door de Romeinen getolereerd als je wel een klein beetje meedeed. En wat hadden de Joden van de Smyrna gedaan met de synagoge? Die hadden de keizer van Rome, wilden ze een beetje tegemoetkomen. En die hadden de grote emblemen van de keizer, dat zijn vaak van die wapenschilden met allerlei teksten die je ook op de munten zag, hadden zij op de synagoge gehangen. En zelfs in de synagoge. Daarmee kregen ze als het ware een soort tweegodenleer. De Joden hadden de keus genomen om een compromis te sluiten tussen Rome en Jeruzalem. Door de emblemen op te hangen en dat soort dingen. Voor de oorlog zagen we dat ook gebeuren. In Duitsland. Lutherse kerken. Met hakenkruizen voorin. Ik zal dichterbij zoeken. Ik heb foto's gezien van een Baptiste AV in Hamburg in 1934. Waar ook gewoon de vlaggen van de nazi's voorin hingen. Ja. Je moest een beetje meedoen, werd gezegd. Zou het dan zo verkeerd zijn? Laten we niet te makkelijk daarover denken. Maar dit is wat er gebeurt. En een Jood is een volgeling van de Heere God de Vader, de God en Vader, Abraham, Isaac en Jacob. En wat is het grote Shema Israël? Wie weet dat uit zijn hoofd? Wat is Shema Israël? Hoor Israël, één God en één Echad. Dat betekent dat het niet twee zijn. Er is niet Rome en Jeruzalem. En daarom staat hier zo duidelijk, zij die zeggen Joden te zijn, maar het niet zijn. Want een Jood die naar de geboden van de Heere leeft, hoort 6 keer per dag, 7 keer per dag het Shema Israël op te zeggen. Hoor Israël, de Heere is één. Eén. Eén God. Eén Heere die geprezen dient te worden. En hier ging het mis. En laten we ook niet snel met het vingertje wijzen naar de beschuldiging dat de beide compromissen wel ineengevoegd kunnen worden. Want wij hebben de afgelopen 2 jaar gezien hoe moeilijk het is om te zoeken tussen wat de wil van de Heer is en de wil van de overheid. We hebben aan de lijve de afgelopen 2 jaar als Kerken van Nederland ervaren hoe lastig dat is. Laten wij niet met het vingertje naar Smyrna, naar de synagoge gaan wijzen. Want we weten zelf hoe moeilijk dat was. Als de overheid aandringt op je kerk en gemeente. En wat is dan verstandig? Wat is dan wijs? Maar we lezen hier dat de Heer Jezus een oordeel heeft geveld. Ze hadden een compromis gesloten. Dat zelfs het buigen voor de keizer iets was oké. Want wat werd er gedaan bij de ingang als dat embleem hangt, een klein knikje geven. Zodat de straat zag dat het wel oké was. En als de straat zag dat het oké was, dan kwamen de officials niet langs. Dan lieten ze de mensen met rust. Dan was het oké, prima, laat ze dan maar achter je voordeur. Zoals wij dat ook graag willen horen. Zoals D66 het graag in ons land ook wil zien. Achter de voordeur, dat geloof. Maak maar dat buiginkje en het is in orde. De Joodse synagoge was uiteindelijk een koppelstuk geworden. En daarom de naam een synagoge van de Satan. Want de Satan is hier ook een verwijzing naar hem, de keizer van Rome. Het beeld ook, het beeld van de antichrist, van een grote vervolger. 2 heren werden er gediend. De God en de keizer. Maar wat gebeurde daar nou in Smyrna? Want je zou denken, dat is de gemeente en dat is de synagoge. Maar de Joden werden bang. En er staat namelijk in vers 9, ik ken uw werken, dat is de gemeente Smyrna. Ik ken uw verdrukking, ik ken uw armoede, dat heb ik allemaal uitgelegd. En dan zegt de Heer Jezus, echter u bent rijk. Maar dan staat er, ik ken de lastering. Die lastering kwam niet van de Romeinen, maar die kwam van de Joden. En waar had dat alles mee te maken? De Joden in de synagoge hadden die door dat compromis met Rome een bepaalde veiligstelling. Zij konden aan werk komen. Zij zaten ook op hun plekken in de stadsbesturen, omdat ze, nou ja, liet het allemaal maar een beetje leven. En dan vonden ze het wel prima en dat gebeurde jaren al zo. Als we maar niet over praten, als we de naam van God maar niet noemen. Als we nou een klein beetje minder Joods doen en ook een beetje een vleugje Romeins erbij doen. Ach, dan is iedereen blij in onze samenleving. En toen kwam er opeens een nieuwe beweging. En het waren de mensen van de weg. Van een rabbijn, zoals zij dat dan noemde. Rabbijn Yeshua, die opeens volgelingen ging krijgen. En opeens begon Rome zich weer te bemoeien met religie. En wat voelden ze in de synagoge? Lieve help, wat zij doen, dat gaat ons ook iets doen. En daarom kwam er lastenpraat op gang. De Joden gingen, die zagen de christenen als een bedreiging voor hun status quo, voor hun poldermodelletje met Rome. Want die christenen deden dat niet. Die timmerden niet het logo van Rome op een kerkgebouwtje, als ze die al hadden. Wat ga je dan doen? Hoe stop je dat dan als je die andere groep als een bedreiging gaat zien? Dan ga je, wat we vandaag de dag ook mooi noemen, nepnieuws. Fake news wordt dat dan door de media zo genoemd. Dan ga je lasteren, zoals vers 9 zegt. En wat hield die laster in? Nou, dat je op de verjaardag gewoon liet vallen dat, ja, heb je het ook gehoord, een groepje van die christenen. Ja, dat zijn mensen die hebben niks met Rome. Die hebben een eigen koning. Dat laat je zo eens vallen. En zo op de markt bij dat ene gesprek laat je eens vallen dat christenen zijn kannibalen. Ze drinken bloed. Ja, dat is een rare beweging, sectarisch. Ze drinken bloed. Verwijzing naar het avondmaal. Ja, het eten van lichamen en dat soort dingen. Ze hadden wel iets gehoord, maar het waren natuurlijk nog nooit in een kerkdienst geweest natuurlijk. Dus ja, het was een horen zeggen en het praatje begint. Oh, die christenen, ja, die zijn gevaarlijk, want die hebben over een koninkrijk wat gaat komen. Die willen een staatsgreep plegen, werd er geroepen en gedaan. En je voelt aan dat de laster steeds groter werd in Smyrna. Waardoor de gemeente van Jezus Christus, die trouw wilde zijn, nog meer te verduren kreeg. En de Heer Jezus zegt, ik ken uw werken, uw verdrukking, uw armoede. Ik ken de lastering van die dingen die gezegd worden. Overigens is Smyrna niet de enige plek waar dit plaatsvond. Als je wat in Handelingen 17 kijkt, vers 6 tot en met 8, zie je ook dat Paulus het meemaakt. In Handelingen 17 is Paulus in Thessaloniki. Thessaloniki is ook een diepe gemeente wat verschrikkelijke lijden te verduren krijgt als jonge gemeente. Zelfs Paulus wordt daar de stad uitgejaagd richting Berea. En zelfs in Berea komen de mensen uit Thessaloniki, de Joden, komen hem achterna om hem zelfs nog verder te jagen richting Athene. En wat staat er dan in Handelingen 17 vanaf vers 6? Als ze op zoek zijn naar Paulus, toen de Joden hem niet vonden, sleepten ze Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid, deze mensen, de christenen dus, die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen. En Jason heeft hen in huis genomen. En deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer. Want ze zeggen, daar komt fake news, ze zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. Hoewel fake news, het is waarheid. En ze brachten de menigte en de bestuurders van de stad die het hoorden in verwarring. Hier zie je precies in Handelingen wat er gebeurde. Dit maakte Smyrna ook mee. Verwarring in de stad, lastenpraat, fake news. En de bewoners van Smyrna wilden nog minder met christenen te maken te hebben. Maar dan, en nu gaan we naar punt 2. Dan komt de boodschap van de Heer Jezus. De boodschap van de Heer Jezus heb ik in 3 punten, wil ik die noemen. De Heer die zijn medelijden toont, de Heer die zijn betrokkenheid toont en de Heer die zijn weg toont, vers 8, 9 en 10. De reactie van de Heer Jezus begint als het ware direct al in vers 8. De Heer Jezus toont zijn medelijden. Het woordje medelijden in het Nederlands is een mooie vertaling. Meelijden. Dezelfde weg gaan als degene met wie jij medelijden hebt. Het lijden kennen wat de gemeente heeft meegemaakt. En zo spreekt de Heer in vers 8 en begint het al bij de opmaat van deze brief. Dit zegt de eerste en de laatste. En wat zegt de Heer Jezus, die dood is geweest en levend is geworden? De Heer identificeert zich hier met het lijden van Smyrna. Door eigenlijk tegen hen te zeggen, lieve gemeente, ik weet zo goed wat jullie voelen. Ik kan zo begrijpen wat jullie meemaken. Lees mijn evangelie. Lees de boodschap van zonde en genade en ontdek wat ze met mij hebben gedaan. Toen ik, zonder zonde, het evangelie kwam brengen, mijn woorden vertelde. Ze hebben me achterna gejaagd. Ze hebben me van een steile helling af willen gooien. Ze hebben me willen doden bij de fariseeën en hun vrienden. Ik weet het wat jullie hebben meegemaakt. Wat een troost moet dat zijn. Dat je niet een Heer hebt die zegt, nou je moet wat beter je best doen. Ja, volhouden, hè? Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw hoor. Zoals wij makkelijk kunnen zeggen. Hier zegt de Heer niet, nou doe nog maar wat een onsje meer. Niet van, nou ja, hè, succes en we zien elkaar later in het Nieuwe Jeruzalem. Ik weet het. Ik weet wat jullie hebben meegemaakt. En je voelt de Heer Jezus waar diep in zijn vezels kunnen zeggen, ik weet precies wat jullie meemaken. Maar de Heer zegt iets meer. Hij zegt niet alleen ik ben dood geweest en ik ben weer levend geworden. Hij stelt zichzelf daarboven. En het medelijden wordt meer dan medelijden, het wordt medeheerschappij. Ik ben de eerste en de laatste. Het is een verwijzing naar de presentatie van de Heer Jezus in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 vers 17 en 18. Dan heeft de Heer Jezus zichtbaar geworden in het visioen aan Johannes. En dan staat er in vers 17 en 18 hoofdstuk 1. En toen ik hem, de Heer Jezus, zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En dan komt weer het medelijden. En de Heer Jezus legde zijn rechterhand op mij. En hij zei tegen mij. Tegen wie zei hij dat? Tegen Johannes op Patmos. Tegen een Johannes die geen kant meer op kon. Tegen een Johannes die niet meer wist of hij ooit zijn gemeente nog zou zien. Die Johannes die zich afvroeg, komt het nog goed met de kerk, Heer Jezus? Met mijn gemeente, met de zeven waar ik voor zorgde. En dan legt de Heer Jezus, het is zo'n mooi troostrijk vers. Hij legt zijn rechterhand op Johannes. En zegt, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende. Ja, ik ben dood geweest, maar kijk! Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Hiermee geeft de Heer Jezus zijn medelijden aan, maar ook zijn mede-overwinning. Overigens een interessant gegeven. Want wat was de geschiedenis van deze stad ook alweer? Telkens weer afgebroken worden en weer opgebouwd worden. Verwoest worden en weer opstaan. De Heer Jezus pakt de geschiedenis van Smyrna op zichzelf. Ik ben dood geweest en ik ben weer levend. Dit is de geschiedenis van Smyrna. Telkens weer verwoest worden en weer opbouwen. En Jezus zegt, maar ik ben de eerste en de laatste. Ik sta buiten de tijd en de geschiedenis. Ik ben het. Ik ben het. En hij ondergaat hier het ergste wat mensen elkaar kunnen aandoen. En identificeert zich. Maar dan de tweede punt, vers 9. Wat we net al een deel hebben behandeld op één zinnetje na. Jezus toont zijn betrokkenheid. Jezus staat niet aan het eind bij de hemelpoort te wachten en zeggen tegen ons, nou, had je het nou goed gedaan, dan zien we elkaar wel weer, zoals ik net zei. Hij zegt hier, u bent rijk. Dwars tegen alle menselijke normale overwegingen. Dwars in die situatie van lijden. Waarin er geen hoop meer lijkt. Waarin het bijna menselijk gezien te dom voor woorden is om nog christen te blijven. Je letterlijk arm bent. Misschien ook wel arm bent gestreden. Je gemeenteleden achter elkaar overgeleverd worden aan Rome. Of zelfs ook wegrennen soms. Voor het gemak. Omdat het te zwaar is. Zegt Jezus. U bent niet arm. U bent rijk. Je moet anders denken. Je moet het vanuit mijn perspectief gaan zien. En wat is mijn perspectief? De Heere die boven de tijd staat in hoofdstuk 1. Het beeld van Daniël wat hier bevestigd wordt. Daniël 7, 8, 9, 10. Het beeld van de Heer Jezus die staat met ogen van vuur, met het hele complete beeld. Hij is het. En hij zegt, u bent rijk. En het feit dat hij dat zegt, heeft veel meer waarde dan dat de keizer van Rome roept. Met zijn paar penningen. U bent rijk, zegt hij tegen de gemeente. En hij zegt het ook tegen onze gemeente. Besef dat je rijk bent. En dan gaat het niet om de centjes, om de eurotjes. Maar dat de rijkdom die de Heer Jezus heeft verkondigd niet het aardse rijkdom is. Maar hij heeft gezegd, verzamel uw schatten niet op aarde, maar in de hemel. Daarin bent u rijk. En zijn betrokkenheid is dat hij de gemeente in het nu wil bemoedigen. Zegt, u bent nu rijk, want wat u ontdekt hebt in uw leven. De genade van de Heer Jezus is ons genoeg, zegt hij. En de welvaartspredikers van vandaag, die willen zeggen, ja, Gods genade is mij genoeg, maar er moet eerst nog een heleboel rijkdom bij. En dan pas heb jij het bewijs dat je goed bent. Nou, als die lui in Smyrna waren geweest, hadden ze gillend weggelopen. Maar Smyrna is wel de gemeente die geen enkele kritiek van de Heer Jezus hier te verduren krijgt. Vergelijk de andere brieven. Tot aan Laodicea toe. Deze gemeente krijgt de bewogenheid, de betrokkenheid van de Heer Jezus mee. En dan gaan we naar het derde punt. U bent rijk U weet wie ik ben geweest. En het derde punt is, Jezus toont niet alleen zijn eigen lijden, zijn medelijden, zijn betrokkenheid, maar ook toont zijn weg en onze weg. Wat er in vers 10 staat. Jezus wordt dan uiteindelijk helder en zegt, ik ben betrokken met jullie, maar ik ga jullie ook iets zeggen. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Hier is wel iets vreemds ergens. Je zou nu verwachten dat Jezus opkomt voor zijn gemeente. Dat hij nu eindelijk als ware spierballentaal, dat willen wij toch graag. Dat de Heer Jezus dan uiteindelijk optreedt. En dat hij uiteindelijk nou eens de tegenstanders om zeep helpt. Zo zitten wij in elkaar. Heere, verdelg mijn vijanden toch. David roept het ook in de psalmen. En wat gebeurt hier? Worden hier de vijanden verdelgd? Helemaal niet. Deelde Jezus de vuisten uit toen hij op aarde was? Stond hij op tegen die mensen die hem aan het kruis nagelden? Was het de Heer Jezus zelf die zei oog om oog, tand om tand? Nee. Wees niet bevreesd van wat u lijden zult zien. Kijk mee, zegt Jezus, kijk mee. De duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. Dit zou een geestelijke domper kunnen zijn van je welste. Jezus zegt niet, ik zal het voorkomen. Er staat niet, ik zal 10.000 engelen uit de hemel sturen. U zult verzocht worden. En dat doet mij denken aan de woorden van de Heer Jezus, ook over de eindtijd van de gemeente. Er staat niet, het zal allemaal in orde komen gelijk. Wees niet verschrikt, want de dagen zullen komen. En u zult uitgeleverd worden. En u zult vervolgd worden. U zult uw kruis dragen. Het is niet een vraag of we er zin in hebben. Het wordt niet hoofd voor hoofd gevraagd of u de zin in heeft om mee te doen. U zult, als u gelooft, is dat het gevolg. Sommigen zullen in de gevangenis geworpen worden. Opdat u verzocht wordt. Maar weet je wat zo bijzonder is in de verzoeking? Dat de kracht van de Heere zo duidelijk zichtbaar is. Ik hoor het zo vaak van broeders en zusters. En misschien weet je het zelf ook wel. Welke periode in je leven proef je het dichtst de nabijheid van de Heer? Als je ziek bent. Als je lijden kent. Als je door diepe dalen gaat. Dan pas ontdek je, ik ben niks meer. Want als mijn lichaam het opgeeft en ik ouder zou worden of een ziekte krijg, dan kan ik alleen maar zeggen, Heer, wilt u het doen in mijn leven? Mijn lichaam kan het niet meer. En dan zie ik zo vaak broeders en zusters getuigen van kracht, van hoop. En dan gaat dat liederen gaan spreken. Dan moeten we niet naar God boos worden en zeggen, Heer, wat doet u mij aan? Maar hier staat opdat u verzocht wordt. Waarom? Niet omdat de Heer de gemeente hekelt daar. Verre van. Omdat ze zouden ontdekken wie de Heer is. Waarom moest Israël 40 jaar in de woestijn zijn? Omdat als zij in 5 dagen, het had gekund, hè? Vanuit land Gozer, langs de kust omhoog. Als zij in 5 dagen tijd in het beloofde land waren gekomen, hadden ze nooit ontdekt wie de Heer was. Hadden ze niet het grote getuigenis van Israël gehad, van gevoed worden in de woestijn, leven van manna en kwakkels, van het ontvangen van zijn geboden en ontdekken dat het alleen zijn eer is dat we hier zitten. Dat is ook wat wij vaak soms moeten concluderen als er strijd en moeite is in ons leven. Dat is waarom de gemeente leidt. En de vraag waar we wij moeten stellen, hoeveel emblemen en hoeveel antichristelijke dingen hebben wij in ons leven die we soms een beetje ook op onze kerkmuurtjes spijkeren. Waardoor we het lijden willen vermijden. Toch maar een beetje wel. Laten we niet te moeilijk doen. Laten we niet te lastig maken voor onszelf. Als we van beide kantjes een beetje doen, dan horen we erbij. Moet je het uit gaan leggen in Korea. Bij Kim Jong-il. Noon. Waar koste wat kost mensen samenkomen. Ik sprak van de week een Iraanse gelovige die sprak over een enorme opwekking in Iran. Natuurlijk haalt dat de media niet. En de West interesseert het geen moer wat daar gebeurt. Maar het gebeurt. En weet je bij wat voor mensen? Die allemaal met grootste gevaar voor hun leven samen blijven komen. Samen blijven bidden. En het lijden niet zien als een straf van God, maar als een eer van God. Uw kruis zullen wij dragen, want u heeft het gezegd. En als uw kruis door ons gedragen wordt, weten we dat we op de goede weg zitten. Dat is een hele andere interpretatie dan wat het Westen vaak denkt. Oh Heer, ik moet lijden. U heeft een hekel van mij. Waarom toch, Heer? Dat zijn de Westerlingen. De leidende kerk zegt, dank u voor uw kruis. Want uw kruis maakt zichtbaar dat we op de goede weg zitten. En wij als Westerse kerk moeten ons de vraag stellen, waarom lijden wij niet met z'n allen? Zegt dat iets over ons getuigenis? Zegt dat iets over hoe wij leven? U zult lijden. U zult, zegt de Heer Jezus. En ook hier wordt dat in vers 10 niet weggehaald. De weg van lijden is de weg van Jezus, wordt hier gezegd. Wees niet bevreesd, zegt vers 10. U zult in de gevangenis geworpen worden, want zo staat het in Matteüs 24. Opdat u verzocht wordt, het staat in Matteüs 24. En dan komt hier die verwijzing. U zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Theologen hebben hier alle kanten op gefilosofeerd wat die 10 dagen inhoudt. Ik hou het eventjes simpel bij de gedachte dat we wel weten dat die 10-daagse feesten van de keizer een gruwel waren voor de christenen. Dat betekent dat ze 10 dagen mee moesten doen met alles wat ze wilden. En dat is wat daar in ieder geval ieder jaar in Smyrna gebeurde. Wees trouw. Niet wees trouw met een grens. Maar eind vers 10 staat wees trouw tot in de dood. En wat krijgen we er dan voor terug? Trouw zijn tot in de dood is niet een klein buiginkje maken toch voor de keizer. Omdat het niet anders kan. Het is niet toch dat offertje brengen in je afgodentempel, zodat je die ene baan toch kan krijgen. Het is niet je mond houden en niet praten over de Heer Jezus in ruil voor vriendschappen. Zoals het vandaag ook kan gaan. Zolang wij maar zwijgen is het goed. Geloof achter de voordeur. Wees trouw tot in de dood, zegt de Heer Jezus. En ik zal u de kroon van het leven geven. Weet je nog, het Den Haag van West-Turkije. De stad met de kroon. De kroon die aan de keizer gegeven moest worden. Die moest gekroond worden. Wat zegt de Heer Jezus? We hoorden het zonder dat dat Rijk het wist, aan het begin van de dienst. Verneder uzelf, opdat u verhoogd zult worden. Verneder uzelf en dan pas ga je een kroon krijgen. In de mensen is het, verhoog jezelf en dan zul je een kroon krijgen, dat is het Westen. Nee, verneder u. U zult het krijgen. Ik ben de eerste, de laatste. Ik ben dood geweest en ik maak levend. De gemeente wordt geroepen om hem te volgen. Ik kan u niet een mooier verhaal voorhouden dan wat hier staat. Maar dit is wel een gemeente waar de Heer Jezus een kroon aan wil geven. En als we kijken naar het boek Openbaring, hoe het verder verloopt, dan zien we de mensen die gekroond worden. Dan weten we dat zij die geleden hebben omwille van de naam, volhard tot het einde. Opdat u de kroon niet afgenomen wordt, maar juist gegeven wordt. In Johannes 16 staat, dit heb ik tot u gesproken, zegt de Heer Jezus. Opdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u dood denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen ze u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en mij ook niet. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer die tijd komt, u ze herinnert dat ik ze u gezegd heb. Maar deze dingen heb ik u vanaf het begin af aan niet gezegd, omdat ik bij u was. En in Matteüs 10 staat ook, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Hoe staan wij vandaag? Daar wil ik het mee afsluiten. Hoe zou het komen dat veel christenen vandaag zich niet herkennen in de boodschap van de Heer Jezus aan Smyrna? Hoeveel chameleongelovigen zijn er in Nederland die meekleuren met het kleurtje van buiten? Wij hebben Christus te verkondigen en dien gekruisigd. Niets anders. Opkomen. voor waar de Heer Jezus opkwam. Voor het zwakke, voor het ongeborene, voor onze broeders en zusters in de verdrukking. Uiteindelijk leidt het boek Openbaring naar een totalitair eng systeem, waarin iedereen moet meedraaien naar de pijpen van de antichrist. Maar dat is aan het eind. Het begin laat ons al zien wie overwinnaar is. Geen twijfel over mogelijk wie overwinnaar is. In de hemel wankelt niets. Hij, het lam, zit op de troon. Hij heeft de boekrol in handen. Wij weten wie overwinnaar is. Wij weten wat geloven is. Wij weten de weg van Jezus. Maar hij heeft zijn medelijden getoond. Hij heeft zijn betrokkenheid getoond. En hij heeft ons de weg getoond. Die weg leidt naar het Nieuw Jeruzalem. Een plek zonder pijn, zonder rouw, zonder moeite, zonder tranen. En zijn tent zal in ons midden zijn. Daar mogen we naar verlangen. Niet in het nu, omdat het nu al is, maar volharden tot het einde. Want dat heeft de Heer Jezus gezegd. Dat doen we niet alleen. Hij is met ons. Zijn geest, zijn woord zijn onlosmakelijk verbonden met de gemeente van de levende Heer. Dus ook met jou en ook met ons. Amen. Amen. Laten we samen antwoorden. Prachtig lied, Johan de Heer 96. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht. Gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam. Johannes de Heer 96. Laten we de Heer danken. Lieve Vader in de hemel, uw naam zij geprezen en gedankt tot in eeuwigheid. Want u bent de Heer der gemeente, die wandelt tussen de duizenden kandelaren van die gemeente die vandaag brandend willen zijn voor u. Die gemeente waar uw Heilige Geest het vuur is in de gemeente, wat aanwakkert en verspreidt. Vader, als we uw woorden horen tegen de gemeente van Smyrna, dan kunnen we soms beschaamd zijn over hoe de kerk in Nederland er soms voor kan staan. Dan rijst bij ons de vraag, Heere, wandelen we wel met u? Vader, dan is ons gebed, Heere, spreek door ons heen uw woord. Uw zuiver woord. Een woord, Heer, wat licht brengt in de duisternis. Maar als uw woord gesproken is, weten we ook, Heere, dat de duisternis vreest. En opstaat om het te bestrijden. Want Satan gaat rond als een brieselende leeuw in deze wereld. We kennen hier nog een redelijke genadetijd. Maar er zijn vele broeders en zusters van ons die gemeente zijn van u in erbarmelijke omstandigheden. Wij bidden, Heere, voor de christenen in Noord-Korea, Iran, Somalië. Heer, en zoveel plekken waar uw naam bestreden wordt door een valse religie. Maar ook in onze eigen westelijke wereld. Heer, wordt uw naam bestreden. Beschimpt, afgewezen. Vader, we weten wat komen gaat. En we bidden daarom, Heere, bouw uw kerk. Bouw uw kerk, Heere, op uw woord. Bouw uw kerk door uw geest die leiding geeft. Een geest van onderscheid die ziet wat goed en kwaad is. Die weet wat opbouwt en wat afbreekt. Behoed ons, Heere, voor onderling gedoe, gekonkel. Het bezig zijn met bijzaken. Heere, en houd ons dicht bij uzelf. Dank u wel, Heere, voor de bemoediging die spreekt uit de woorden van Openbaring 2. Heer, dat u medelijden heeft getoond. Toen u zelf leed. Toen u zelf aan het kruis hing. En dat niet liet verhinderen. Omdat u wist dat de kroon van de opstanding u wachtte. En zo leidt u uw gemeente, niet om in dramatische opstand te komen, maar te focussen dat u het leven in handen heeft. Dat u de gever bent van de opstanding. Vader, leer ons dan gehoorzamen. Rustig te ziende te zijn op hem. Vertrouwen, ons leven in uw handen leggen. Daarom bidden we ook voor de kerk van Nederland, dat ze waarachtig zal zijn. Dat ze zal opstaan in gerechtigheid van u. In getuigenis zal geven dat er geen behoud is buiten Jezus om. Vader, dat is niet makkelijk. Want het zal strijd opleveren. Misschien zelfs in onze eigen gezinnen. In onze eigen vriendenkring. Bij de collega's die we dagelijks eten. Help ons, Vader. Help ons, Vader, want we hoeven het niet alleen te doen. In uw kracht. Ga zo met ons mee de nieuwe week in. Draag ons dag aan dag en leer ons getuigen. Overtuigen, dat doet u. Heere, doe ons gaan in uw kracht. En u laat niet los de werken van uw handen. Dat weten we. Vader, zegen ons zo, hoofd voor hoofd. Zegen onze gezinnen, onze huwelijken. De opvoeding van onze kinderen. Het getuigenis dat we uitdragen. Dat het mag zijn tot eer van uw naam. Tot opbouw van de gemeente. En tot uitbreiding van uw koninkrijk. Amen. Broeders en zusters, we zijn zo aan het einde van deze dienst gekomen. Ik wil u wijzen op de collecte die zo meteen bij de uitgang plaatsvindt. Een collecte is geen onkostenvergoeding van deze dienst, maar een dankoffer aan de Heere, waarin we ook onze financiële dank tonen voor het werk wat hij voor ons gedaan heeft. Ons slotlied is lied 921. Lied 921. vers 1, 3 en 5. Wat vliet of bezwijk, getrouw is mijn God. Hij blijft aan mijn zij in het wisselend lot. Mogen het hart soms ook sidderen als in Smyrna, dat staat er dan niet. In het heetst van de strijd, zijn liefde en ontferming vertroosten me altijd. Vers 1, 3 en 5 van lied 921. Maar eerst gaan we staan voor de zegen, zeg ik dat goed? Ja. Verhef je hart tot God. Hij is de onderhouder van je leven. Hij gaat met je mee. Hij draagt je dag aan dag. Niet dat alles goed gaat in je leven, maar hij is erbij. De liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus, de opgestaande Heer. En de troostkracht en nabijheid van Gods Heilige Geest. Zij en blijven met ons allen tot de dag aanbreekt dat Jezus terugkomt. En we zien uit naar zijn komst. En samen met de Heiligen roepen we uit. Maranatha, kom Heer Jezus, kom. Amen.
Thank you.